Welkom bij Oranje Praat met Daniel, dat ben ik.
En Guus, dat ben ik. We gaan het vandaag hebben over het aankomende toernooi, het EK, waar Nederland eindelijk weer na 7 jaar weer aan mee mag doen.
Ja, dat is lang geleden, hè?
Dat is veel te lang geleden. We hebben zat te bespreken, want er is natuurlijk de afgelopen week al genoeg gebeurd.
Ja, niet alleen het voetbal, hè? Alles eromheen. Er is zoveel gebeurd. Niet normaal.
Het is niet bij te houden, maar wij hebben het bijgehouden.
Maar leuk dat je luistert. We gaan beginnen, denk ik.
Dat lijkt me een heel goed plan.
Ja, daar zijn we dan. Als eerste Schotland, denk ik. Gewoon de wedstrijd.
Ja, afgelopen woensdag was het natuurlijk niet best. 2-2 tegen de Schotten in Portugal. Ja, je kan je beter vragen wat er fout ging dan wat er goed ging, want...
Ja, laten we het zo zeggen, het was niet altijd best. We hebben beter gespeeld.
Ja, veel beter, maar hebben we wel beter gespeeld onder de boer?
Ja, wel beter dan dit. Als je keek wat hier allemaal misging, zeker in het verdedigen. En het prachtige 3-5-2, zoals de bondscoach zegt.
Ja, de 5-3-2 pakte compleet niet goed uit, maar eigenlijk is het al vrij... triest dat je als Nederland zijnde in een pool met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië met een 5-3-2 of een 3-5-2 wil gaan spelen. Wij als Nederland moeten aanvallend voetbal op de mat leggen.
Nee, dat klopt. Daar ben ik het ook wel mee eens. Dus, bondscoach heeft al gezegd, ja, daar komen de spelers of de kwaliteiten van de speler het beste tot uiting. Daarom hebben we hiervoor gekozen. Sommige dingen snap ik dat, maar dan denk ik wel, dan moeten die spelers het ook wel invullen met hun kwaliteit. En dat is niet gebeurd afgelopen woensdag.
Dat is absoluut niet gebeurd. Als je kijkt wat er allemaal fout ging, als je er echt diep op in gaat kijken wat er allemaal fout ging. Dus, ja, je krijgt eigenlijk 2 tegengoals tegen door persoonlijke fouten. Ja. Want de Roon moet bij de 1-0, moet hij daar gewoon strak op zitten, doet hij niet.
Terwijl dat zijn specialiteit is. Eigenlijk, hè?
Normaliter wel.
Dat is dat is waar hij goed in is. Dus moeten we dan spreken van off day of is het gewoon toch, ja, we weten het allemaal, is toch altijd een algemene discussie om de Roon.
Ik denk dat het vooral spanning is. Want hij weet dat als hij, als de bondscoach nog besluit om op het OJK met een 4-3-3 te gaan spelen, dan zijn ze plek kwijt. Want dan gaat hij met een nummer 10 spelen en hij is een hoop, maar absoluut geen nummer 10.
Nee, zeker.
Dus ik denk dat er ook wat spanning bij kwam kijken en dat je een beetje over wil presteren. Om te laten zien, dit is de manier hoe we moeten gaan spelen met mij in de basis. Maar ja, het was gewoon niet best.
Ja, maar
en er kleeft ook nog een statistiek aan hem, hè?
Ja. Maar die is opgeheven deze keer.
Ja, wel opgeheven, maar...
Ja. Nog steeds niet prettig, want statistiek was namelijk...
Statistiek was dat met de Roon in de basis werd er niet gescoord.
Nee, nu is dat dus nu wel gebeurd.
En nu is de statistiek met de Roon in de basis wordt er weinig gescoord.
Ja, heel weinig. Ja. Maar even verder, oké. Even een paar spelers uitlichten van Schotland. Debutanten.
Ja, je hebt Timber.
Wat mij betreft, prima wedstrijd, heeft zichzelf ook al... lichtelijk laten zien, gewoon in opbouw.
Ja, klopt. Maar er is één punt waardoor ik hem geen goede wedstrijd vind spelen. En dat ligt ook meer met als je dat in andere wedstrijden doet. Dat je er helemaal aangaat. Maar hij speelde tegen de Schotten kan dat. Speelde hij prima.
Ja. Ik denk dat gedeeltelijk hem kwalijk te nemen is. Maar ook niet helemaal met de hele verdediging. Omdat de hele verdediging aanvallend wou zijn.
Ja, tuurlijk. Dat hij de licht moet coachen en dat gebeurt duidelijk niet.
Nee, maar dat, hoe zeg je dat? Je wil dat ze wel op die lijn blijven staan, zeg maar, met z'n drieën. Dat één iemand dan een klein beetje inloopt om mooie inspeelpaas of zo te geven. Ja, maar dan moet wel iedereen blijven staan. Ja, en niet dat de één iemand achterin blijft staan.
Precies, wat nou het probleem was, is dat je backs, die stonden veel te hoog, die stonden over de middenlijn heen. Elke keer ongeveer. En Matthijs Licht die rende de hele tijd het middenveld in. En als Timmer dat ook doet, als Timber het al niet doet, sta je al 2 tegen 2, 3 tegen 2. Als de schotten counteren. Maar als Timber dan ook nog dat middenveld inrent, ja, dan sta je daar 1 tegen 2 of 3.
Klopt.
Ja, dan word je helemaal... Maar,
klopt. En dat is wat er mis ging. Maar zeker in de eerste helft moet ik zeggen, als je dan keek naar de actie van Timber en die van Matthijs de Ligt. Van Matthijs de Ligt zijn we gewend dat hij prima die inspeelpaas goed kan geven. Of lange bal.
Zeker.
Wat ik van Timber heb gezien was beter dan van de Ligt. De Ligt was duidelijk van zijn stokkie.
Ja, klopt. Timber heeft een paar keer een goede diepe bal gegeven. Klopt. Op Depay. Nee, hij speelde wel prima. Alleen ik vond het een beetje te wild. Maar goed, ja, het is ook zijn debuut, dus het kan ook allemaal wel.
En we weten ook eens een beetje de Ajax-school, hè?
Ja, tuurlijk. Maar ja, of nou al was de PSV-school geweest, als je dat tegen Spanje doet, dan ga je eraan.
Ja, ja, klopt. Maar prima wedstrijd op zich. Dan, ik heb een beetje zwak voor deze meneer, maar ja, ik weet niet. Ik vond hem gewoon altijd, dacht ik, de kerel gaat het maken, Woutje Weghorst.
Ja, ik vond hem...
Lastig.
Nee, ik vond hem niet lastig.
Vertel.
Hij speelde naar wat hij gedaan heeft. Heeft hij een prima wedstrijd gespeeld.
Ja.
Want hij kan geen man passeren, dat weet iedereen. Dus dan moet je hem ook niet gebruiken. En wat hij deed was, er komt de bal naar hem, hij houdt hem vast en hij tikt hem door. Dat heeft hij eigenlijk bijna foutloos gedaan. Je kon hem heel weinig betrappen totdat hij de bal verloor.
Ja.
En,
ja,
hij heeft eigenlijk, omdat Depay eigenlijk altijd voor eigen succes gaat, heeft hij misschien een halve mogelijkheid gekregen om iets op goal te proberen te doen.
Ja, hij heeft die ene mogelijkheid gekregen dat Depay hem liet lopen.
Ja, precies.
Maar zelfs de topspits die heeft er soms niet door dat je die niet kan...
Nee, precies. Daarom dus. Maar ik vind de andere dingen die hij deed, heeft hij wel gewoon naar mijn optiek goed gedaan.
Ik vind het vooral lastig. Toch, je wil hem ook een beetje beoordelen op... want hij is de meneer, je moet gewoon hem de bal geven in de 16. Ja. En als je zorgt dat hij de bal krijgt... 90% is misschien een beetje veel, maar dan zit hij gewoon in ieder geval op goal en misschien zit hij wel.
Ja, wat ook een beetje het probleem is, je speelt ook eigenlijk ook 5-3-2 om te zorgen dat die backs omhoog gaan en die voorzet geven. En dan heb je aan Woutje de beste.
Precies.
Alleen het probleem is, die backs wel hoog gingen en dan de bal inleveren bij Depay en dan ziet Wout de bal nooit meer terug.
Nee, daarom vind ik het lastig beoordelen, omdat hij eigenlijk geen enkele kans heeft gehad... Al spits zijnde, zeg maar, nee, om zich te onderscheiden.
Klopt, je moet hem deze wedstrijd eigenlijk ook niet als spits beoordelen.
Nee, en als je dat terwijl dat wel de intentie van de boer was. Zeg maar dat is een heel groot idee achter dat 5-3-2, dat je opkomt met de backs en hop, bal de 16 in.
Tuurlijk, maar je moet je afvragen of het de schuld van Weghorst is dat hij geen kans heeft gekregen. Of dat het aan zijn medespelers lag.
Het is niet de schuld van Weghorst, maar daarom vind ik het wel moeilijk om hem te beoordelen, omdat ik niet zoveel veel heb en eigenlijk het gedeelte waar ik hem op wil beoordelen, niet heb.
Nee, oké. Okay.
Maar, wat je zegt,
ik vond dat hij gewoon een 6,5, weet je wel, hij heeft echt geen hele grote dingen gedaan. Maar het was ook zeker niet ondermaats naar de mogelijkheden die hij gekregen heeft.
Maar.
Dat je Wijndal, dat is in mijn optiek gewoon de beste linksback die we hebben.
Nou, deze keer niet.
Nee, deze keer niet. Hij speelde een beetje met de Ajax-bravoure, een beetje te nonchalant. Een hakje, een no-look paas. En als het lukt, is het grandioos. Maar het lukte niet. En dan is het dat je denkt, waar ben je nou mee bezig? Zorg nou eerst dat je die bal eens even bij iemand in de voeten krijgt.
Ja, en er is een groot verschil met aanvaller zijn en de plek waar je het doet. Hè. Er gebeurt ook veel diep op de eigen helft. Wat niet de meest handige plek is om dat soort dingen te gaan doen. En ik miste bij hem een beetje die echte power die ik van hem gewend. Ik ben van hem gewend dat hij gaat.
Maar dat klopt.
Ik zag het niet.
Dat komt omdat hij nou dus in die vijfmansverdediging staat of al half op het middenveld staat. Normaal staat hij nog niet zo hoog. Hij staat nou veel hoger als normaal. Waardoor het verrassingseffect dat hij daar opeens is, was er niet. Omdat hij er eigenlijk al was.
Ja.
En dan krijg je dus dat hij minder aanvallend minder is, want die Schotse verdedigers die hebben al lang door dat hij daar staat.
Natuurlijk,
dat hij de bal zo krijgt.
Maar hoe dan? Hè? We hebben een mindertal situatie met allebei de goals van Schotland in de verdediging, Nederland. Dus eigenlijk is het zo, we missen verdedigers. Dus waar, bijvoorbeeld waar is Wijnaldum, waar is Dumfries, die stonden veel te hoog.
Mm-hmm.
Als die veel verder terugkomen en dan toch steeds terugkomen en weer gaan rennen, dan kan je dan wel dat verrassingseffect creëren.
Ja, in mijn optiek wel. Ja. Want het hele punt
is... Is er dan slecht gecoacht vanuit volwassen verdediging? Of door de coach zelf, bondscoach misschien?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze gewoon duidelijke afspraken moeten maken in balverlies. Moeten jullie dieper op de eigen helft staan. En in balbezit moeten jullie komen. En jullie moeten er niet al zijn. En dat is waar het fout is gegaan. Ze waren er al. Waardoor ja. Die de bal als hij een beetje stilstaat, de bal krijgt. Ja, Wijndal kan aardig voetballen, maar die gaat er niet 3 uitspelen. Maar als hij aan het rennen is en dan krijgt hij hem in de loop, dan kan hij hem in 1 keer voorgeven. En dan is het gevaarlijk.
Ja, ja,
en dat,
zeker.
Dat zag je, ik vond ook niet dat Dumfries een geweldige partij speelde, maar dat zag je bij Dumfries wel meer, dat hij kwam en er niet al was.
Ja, zeker. Maar en dat helpt natuurlijk ook niet mee dat het de balletje breed dag was.
Nee. Ja, ik noem dat gewoon opbouwen om het opbouwen. In mijn optiek was het echt ontelbaar vaak rondtikken en dan een keer een lange bal naar voren opperen. En die kon ook niet eens bij Wout Weghorst staan.
Nee. Nou, oké, genoeg gezeurd. Een paar mooie momenten.
Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ga nog heel even zeuren.
Nou, vooruit.
De Pai Day, waarvoor die er staat. Van de 10 keer 8 keer de bal verspelen, maar hem er ook 2 keer inschieten. En dat deed hij 2 keer zeer aardig. Die vrije trap zat er goed in en die 1-0 was eigenlijk, dat is ook een moeilijke bal, hè?
Is hartstikke moeilijk.
En hij trapt hem er goed in.
Is klein beetje verkeerd raken en het is een vuurpijl.
Ja, precies. Dus dat, maar daarvoor staat hij er ook en dat deed hij weer fantastisch gisteren. Maar wat denk jij, is de boer er al over uit? Wie er in de spits naast Depay gaat staan? Weghorst of De Jong? Of wordt het toch Malen?
Nou, wat ik van Malen heb begrepen is dat met Footvolley dat hij als laatste wordt uitgekozen. Dus nou, je zal dan niet al te best indruk maken op de training.
In ieder geval niet op de spelers.
In ieder geval niet op de spelers. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan dat je dan geen basisspeler wordt. Is wel wat voor te zeggen. Ja, voor Weghorst en De Jong. Ik vind het lastig. Ik zou, als je gewoon over seizoensstatistieken kijkt, moet je gewoon voor Weghorst gaan. Ja. Kijk je naar nu de wedstrijd met Schotland. Sowieso heel oranje liep al niet. Maar hij heeft weinig gedaan aan de voorbereiding. Samenwerking met Depay merkte je echt wel dat die was er gewoon nog niet. Dat hebben ze ook later nog gezegd. Hij heeft Depay benoemd in het interview van
de NOS.
Van de NOS. Dat ze daarmee bezig zijn, maar toch denk ik dat het Weghorst wordt.
Ja, dat.
Want wat Depay namelijk ook heeft gezegd in dat interview, is dat hij samen met Weghorst, dat zij met z'n tweeën heel druk bezig zijn aan het trainen om die chemie te creëren samen. En ik zou niet weten waarom ze dat daar zo volledig op gaan focussen nu nog, met zulke korte voorbereiding. Dan zou heel gek zijn als dan De Jong basis staat.
Nee, in mijn optiek is het ook een makkelijke keuze als je sowieso het seizoen gaat nakijken. Dan zie je dat Weghorst die heeft 20 doelpunten in de Bundesliga gemaakt. Dat is natuurlijk rete knap.
Maar daarvoor ook, hè? Daarvoor heeft hij ook gewoon 2 goede seizoens
gedraaid. Hij heeft nou 3 seizoenen daar gespeeld en elk seizoen minimaal 15 doelpunten gemaakt.
Ja.
En dit jaar 20, dus dat is natuurlijk razendsknap. De laatste spelers die dat deden, dat waren Makai en Robben.
Noem er nog maar een paar.
Ja, ik kan het niet.
Nee.
Dus, ja. En als je nou kijkt wat De Jong heeft gedaan, die heeft volgens mij een heerlijke stoel op de bank in Sevilla. Ja. Maar het is geen topscorer daar. Het is ook geen basisspeler daar altijd.
Nee, zeker.
En als je dan kijkt voor het Nederlands elftal waar je meer aan hebt. Kijk, De Jong kan een bal koppen, dat kan Weghorst ook.
Ja.
Maar wat Weghorst ook doet, is jagen, sleuren, trekken, zeulen. Ja, dat zie je De Jong niet zo snel doen, dat hij achter een bal aan gaat rennen.
Nee, dat vind ik wel mooi. Daar vind ik de charme van Weghorst, die werklust van hem.
Maar er zit ook een kantelpunt aan die werklust van hem. Zet je hem nou op de bank, kan het zomaar een vervelende gast worden om erbij te hebben.
Ja.
Want hij wil spelen ten koste van alles. En als je hem dan op de bank zet, dan kan het nog wel eens voor bombarie gaan zorgen.
Klopt. Ja, eigenlijk heeft het dat al gezorgd, hè? Laten we heel eerlijk zijn.
Ja.
Eigenlijk, of de bondscoach had moeten zeggen, we selecteren je veel eerder of we nemen je gewoon niet mee. Maar ja, uiteindelijk heeft, naar mijn idee, bijna de bondscoach op publieke opinie gezegd van, we nemen je mee.
Ja, klopt. Is ook zo.
Ja.
Niemand snapte er iets van, wat ik logisch was. Maar ik kan me dat niet voor de geest halen. Maar zat hij bij Koeman nog wel bij? Of werd hij toen ook al een paar keer thuis gelaten?
Ik weet dat de EW heeft meegedraaid. In ieder geval. Want het was niet zijn debuut. Durf ik je eigenlijk zo niet te zeggen. Ik weet niet of dat tijdens de periode Koeman was dat hij erbij zat.
Nee. Nou, in die bombarie kwam in ieder geval wel in de periode De Boer.
Ja, zeker.
Maar ja, ik denk zelf, stiekem, ik hoop het niet, maar ik denk wel dat hij voor De Jong gaat. Omdat hij daar zijn vertrouwen in heeft. Hij weet eigenlijk dat Depay en De Jong hoeven er niet meer op te trainen om elkaar een beetje aan te voelen. Ik denk dat zeker als het zondag tegen Georgië niet zo lekker draait, dat hij voor De Jong gaat kiezen, ben ik bang voor.
Ja, ik ben er bang voor.
En dat hij Wout Weghorst echt gaat gebruiken als een oorlogmaker in de 16 in de laatste 20 minuten, kwartiertje.
Ja. Ja. Nou, dat vroeg ik me ook nog af. Wat vond je nou van toen op een gegeven moment kwam. Nou, hadden we eigenlijk verwacht dat in de rust dat misschien wel Weghorst eruit zou gaan en De Jong erin zou komen, gewoon om zeg maar een beetje even
Kijken,
strijdkansen te
ja.
geven. Maar dat duurde maar en op een gegeven moment, dat was het, 65 of zo?
Later,
Later nog,
volgens mij laatste kwartiertje.
laatste kwartiertje komt De Jong erin.
Want hij zat echt bij de
Wat?
laatste wissels, want hij had eerst
Ja.
Promes en Berghuis erin gegooid.
Ja.
En toen pas daarna kwam De Jong. Ja.
Wat is dat voor gedachte überhaupt? Van, nou, je krijgt een paar speelminuten.
Er zijn twee opties. Het is of hij heeft zijn keuze al gemaakt op Weghorst. Of hij doet hetzelfde met wat hij met de keepers gaat doen. De ene wedstrijd de ene en de andere wedstrijd de andere. En dan de eerste wedstrijd je keuze bekendmaken. Lijkt mij geen slimme zet om het zo te doen. En ook niet met de keepers, maar daar komen we straks nog op. Maar
Ja.
ja, je zorgt voor een hoop onrust.
Ja, zeker. Zeker.
Je
Helemaal
zorgt
mee eens.
echt voor een hoop onrust en dat wil je niet hebben voor zo'n eindtoernooi.
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat we dan bij het volgende mooi onderwerp aankomen, de onrust. In mijn optiek gebeurt er een heleboel wat niet per se nodig is. Als ik alleen nog kijk naar persconferenties waar het een beetje misgaat. Communicatie die niet helemaal vlekkeloos is. Dit is misschien dan niet de bondscoach, maar wedstrijdopstellingen die dan weer toch net niet kloppen over keepers die dan waar al een hele discussie over is. Daar komen ze dadelijk op over de keepers. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, je hebt zo'n belangrijk eindtoernooi. Je wil rust in je team, duidelijkheid. En dat zijn twee grote factoren die ik echt mis op dit moment.
Ja, wat het probleem is natuurlijk, is de Boer die is nooit goed geweest in communicatie. Was hij bij Ajax niet, was hij dan niet toen hij speler was. Maar het komt nu extra zo. Hij maakt gewoon een hele hoop fouten op persconferenties en inderdaad ook in de communicatie met spelers. Maar waar het ook nog eens extra dikke opgelegd is omdat Ronald Koeman, die was natuurlijk eigenlijk de rust zelf. Die man die kreeg je niet gauw gek en er gebeurde geen hele rare. Dit was gewoon rustig rondom het Nederlands elftal.
Ja, heerlijk, eindelijk.
Eindelijk
Lekker
inderdaad.
rust.
En de Boer die heeft het binnen. Ja, hoe lang zit hij er nou? Ja, een jaar nou. Die heeft het
Ja.
binnen een jaar eigenlijk weer helemaal terug bij af weten te brengen.
Ja, in
Het
ieder
is
geval
weer
qua onrust.
chaos. Het is echt weer chaos. De nieuwe weef is kapotgeslagen tegen de rotsen ze bijna. Ja,
Ja,
ja.
de New Wave, daarmee even korte uitleg.
Ja, de New Wave, dat is. Door de KNVB zelf omgedoopt tot de nieuwe bijnaam van Oranje. Want de nieuwe generatie die dient zich aan. En dat gebeurt meestal in golfbewegingen. Dus dit is de new wave, de nieuwe generatie.
Precies. Even voor als je het nog niet wist.
Nee, precies. Maar sinds de boer er is, heeft de nieuwe generatie, de New Wave, eigenlijk geen echt hele goede wedstrijd meer gespeeld. En dan kom je op persconferenties en dan... Ja, volgens mij heeft hij een soort random name picker of zo. Waarmee hij die selectie samenstelt. Want als je dan in een persconferentie Quincy Menig zegt waar menig voetbalkenner niet eens meer van weten dat hij nog leeft. Ja, dat vind ik heel knap. Terwijl je toch, ja, Quincy Promes, er is ook genoeg over gezegd in de media.
Er is een heleboel over gezegd. Heel veel extra aandacht geweest.
Precies, maar dit is een hele kleine verspreking, maar het typeert juist alleen maar dat ik denk van, hoe dan?
Ja.
Waar is die man mee bezig? Ook hetzelfde met dat die persconferentie na het afvallen van destijds Bizot, Sint-Juste, El Ghazi, Hatenboer en Karsdorp, geloof ik uit mijn hoofd.
Ja.
Dat hij zei, werd er gevraagd, heb je ze allemaal gebeld? Ja, zeker, ik heb ze allemaal gebeld. En dat er dan achteraf bij Frank Evenblij blijkt dat ze gewoon lekker een appje hebben gekregen.
Ja, ja, ja.
Waar nog net niet in staat, hé jongens, helaas pindakaas, volgend jaar nieuwe kansen.
De ballen.
Succes ermee, ga lekker op vakantie. Ja. Ja. Zo ga je daar niet mee om.
Nee, je mag er gewoon een belletje verwachten. Nee,
precies. En dat zorgt allemaal weer voor onrust, omdat dit, ja... Kijk, het is heel dat EK is natuurlijk ook gewoon één groot, ondanks een voetbalfeest, ook één groot mediacircus.
Tuurlijk, die media, we weten, dat is niet zijn sterkste kant.
Nee.
En natuurlijk vindt de media het ook gewoon leuk. We dragen er nu zelf aan bij.
Tuurlijk.
Om een beetje te stoken en te doen en hem alleen maar meer op de kast te jagen.
Tuurlijk, maar bij elke, zoals hij het zelf zegt, slip op de tong. Ja, dan wordt het weer uitgebreid, uitgemeten in de media. En dat lezen de spelers ook. En die Quincy Promes denkt nou van... Nou, lekker, hij weet niet eens hoe ik heet. Ik ben al 2 weken zit ik hier te trainen, maar hij weet mijn naam nog niet eens. Ja, hij weet dat Quincy heet.
Ja.
Ja, nou, dat geeft ook veel vertrouwen op een basisplek. Ja. Maar er zijn wel meer... Ook, ik vind het ook al een hele rare gang van zaken. Kijk, die spelers mochten allemaal gevaccineerd worden.
Ja.
Heel goed, de meesten hebben dat gedaan. Er zijn er een paar geweest die zeiden, dat willen wij niet. Nou, dat is een eigen keuze. Maar ik vind het een hele rare gang van zaken dat de bondscoach in de persconferentie meldt dat 6 man het niet gedaan hebben. Dan moet je voor jou, moet je gewoon stilhouden. Want er is ook weer een hele bom ontploft en toen ging het alleen nog maar over...
Het werd één grote bombardie.
Ja, en dat is helemaal niet nodig.
Nee, zeker niet. Natuurlijk, iedereen die heeft zijn eigen keuze op vaccinatie of niet. Nee, daar kunnen we weer een hele nieuwe aflevering van maken. Dus dat zullen we voor nu laten wat het is, zeg maar. Wie weet dat die nog gaat komen. Maar dat zijn niet de meest handige dingen om te zeggen.
Want voor zo'n toernooi wil je gewoon rust. Je wil die tactiek erin slijpen en je wil een beetje goede sfeer creëren. Nou, en een beetje, en als we terugkijken naar afgelopen jaar, dan kunnen we... Among Us was een grote hype. Volgens mij is de boer de imposter, want het enige wat hij tot nu toe gedaan heeft is onrust creëren.
Ja, ja.
Hij heeft het voor elkaar gekregen om één grote mediabende van te maken. En hij heeft het voor elkaar gekregen om de New Wave. Ja, het lijkt wel of een tuinman met een bladblazer in een plasje staat te blazen. Het is niks meer.
De tuinman?
Ja, met een bladblazer in een plas water staat te blazen. Zo'n klein golfje heb je dan.
Een klein golfje.
Maar dat is geen wave te noemen.
Nee, is geen tsunami.
Nee.
En dat is wel dat was het wel, hè?
Dat was het wel.
Dat was
we
het
hebben
wel.
Duitsland, we hebben Frankrijk, we hebben ze allemaal gepakt.
En niet te zuinig.
En nou mag je blij zijn met een gelijkspel tegen Schotland.
Klopt. Maar is dan ook de new wave, hè? Want, nou ja, eigenlijk de enige echte, de enige volgens mij die geen... Een paar debutanten die niet zo'n hele grote rol nog hebben gespeeld onder de boer nu. Die bij Koeman niet hebben gespeeld waardoor het minder goed zou kunnen zijn gaan. Zoals Timmer, maar die heeft niet slecht gespeeld bijvoorbeeld. Dus
nee.
Dat is niet... Nee, ik dacht misschien daar kunnen we nog even naar kijken, maar dat valt allemaal wel mee.
Valt allemaal mee. Hij heeft wel... Blind was bij Koeman altijd back. En dat is nou Wijndal. Vind ik geen rare keuze, want Blind kan de backpositie in mijn optiek niet meer belopen.
Nee.
En ik vind dat Wijndal het niveau normaliter ook wel heeft om daar te spelen.
Ja.
Het ligt gewoon aan zijn tactiek. Koeman had een andere tactiek.
Klopt. Maar dan nog even een kleine korte terugblik. Hè. We hebben dan 5-3-2 of 3-5-2, hoe we het ook noemen, gespeeld. Eerste half uur was niet al te best, ze speelden nog. Speelden goede spelers nog mee. Hebben we nou, wat je noemde een Daley Blind, hebben we hem nou zo erg gemist eigenlijk in de opbouw?
Ja en nee.
Want moet hij dan eigenlijk een soort centrale verdediger rol krijgen waarbij hij als een soort, hoe noemen we dat? Een soort doorgeschoven nummer 6 wordt?
Ja, kijk, dat lijkt mij de ideale plek voor hem, want het back kan hij niet meer belopen. En als je hem op het middenveld zet, dan kom je eigenlijk ook gewoon snelheid tekort. Maar als hij rustig kan instappen en weer rustig kan terugzakken.
Ja.
En hij heeft natuurlijk een van de beste trappen in heel die selectie. Ja, dan is dat in mijn optiek een hele goede zet. En dan snap ik de 5-3-2 ook wel. Alleen het moet wel goed uitgevoerd worden. En daar ging het mis natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk ook een rare gang van zaken. Dat die Wijnaldum en de jongen na een half uur al afhaalt. In mijn optiek laat je die praktisch 75 minuten spelen tegen Schotland. En doe je tegen Georgië doe je even een stapje terug. Want heel die wedstrijd tegen Schotland ging erover om te testen hoe werkt dat 5-3-2. En je hebt eigenlijk met je B-middenveld heb je dat getest.
Ja, zeker. Alleen maar met je B-middenveld.
Dus dat vind ik een rare gang van zaken. In mijn optiek test je dan natuurlijk wel gewoon de volle sterkte. En dan heb je de wedstrijd tegen Georgië nog om eventueel met je B-elftal het een beetje fijn te slijpen, zeg maar.
Ja, hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Omdat hij zegt, de ene wedstrijd gaan we 5-3-2 spelen en de andere wedstrijd 4-3-3.
Ja, maar ja.
Is hij alweer een beetje op aan het terugkomen, heb ik begrepen.
Als jij nu al tegen Schotland met 5-3-2 gaat spelen, dan ga je tegen alle tegenstanders 5-3-2 spelen. Want als je tegen Schotland dit al speelt, dan ga je het tegen Oostenrijk en Oekraïne ook zeker doen. Tegen Noord-Macedonië zou je dan nog 4-3-3 spelen. Maar als je doorgaat, alles wat je na de groepsfase tegenkomt, ga je allemaal 5-3-2 tegen spelen.
Ja. Ik zou bijna verwachten van wel.
Ja, kijk, Spanje...
Maar als we dan nog, kijken we nog heel even snel terug op Schotland. Op het einde gaan ze dan 4-3-3 spelen. Er komt uiteindelijk een beetje zwoel in de ploeg. Energie, et cetera. Is het dan ook omdat Schotland moe is? Of omdat gewoon heel oranje zegt, kom, hoppen we gaan ervoor?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die Schotten... Die hebben
dus is het ook een beetje de fase van de wedstrijd, hè?
Ja, die Schotten die waren natuurlijk flink gehavend. Die hebben de 8 spelers moeten achterlaten in het hotel daar. Vanwege coronabesmetting. En het Nederlands elftal die had een frisse aanval. Er stond eigenlijk een hele nieuwe aanval. En het is ook de fase van de wedstrijd, laatste kwartier, nog even proberen niet te verliezen in ieder geval.
Alles ballers.
Dan ga je al iets meer risico's nemen en dan is het logisch dat het er allemaal wat gevaarlijker uitziet. Maar hoe gevaarlijk waren ze nou echt? Alleen die vrije trap was een kans.
Precies.
Dus om nou te zeggen dat het met het 4-3-3 dat we nou de halve finale makkelijk gaan halen, dat is natuurlijk ook...
Dat moeten we nog maar zien.
Precies.
Maar, toch gaan we de finale halen.
Tuurlijk. Ik weet niet of de mensen thuis nog kunnen herinneren, maar het vorige EK, toen is er een team Europees kampioen geworden. En dat heeft in het hele toernooi 0 keer gewonnen. En dan mogen jullie zelf, dat is een soort quizvraag, stuur maar in wie dat het was.
Stuur maar een voice message, kan je gewoon terugsturen. En dan wie weet hoor je zelf terug. Oké, volgende. Ook wel een belangrijk dingetje. Wat toch wel interessant is keepers.
Ja.
Alleen al wat er qua opstelling is gebeurd. Maar...
Ja, daar heeft de boer natuurlijk ook gewoon een beetje een klootzooitje van gemaakt. Hij heeft Cillessen niet fit genoeg bevonden om mee te gaan naar het EK. Nou, kijk, wij weten niet hoe ziek Cillessen is.
Nee. Maar als we heel simpel ervan uitgaan, hij heeft gewoon, zeg maar, zijn corona-ding eigenlijk nergens last van. Stel dat is het geval, is het dan terecht?
Nee, dan is het niet terecht als hij... Nou, we weten ondertussen, heeft ze dus ook een verklaring gegeven, weten we dat hij één dag een beetje verkouden was en voor de rest topfit is. En dat hij er zelf ook niks van snapt en dan is het helemaal niet meer logisch dat hij het gedaan heeft.
Ja, is het? Als je mensen hebt, dat je zegt van, ik kan niet 100% zeker garanderen dat jij fit bent. Ik heb al zo'n korte voorbereidingstijd met de mensen die ik hier nu heb. Daarmee gaan we het dan mee doen.
Ja, dat vind ik wel gek. Want toen hij dat bekend maakte, toen was er nog geen wedstrijd gespeeld. Toen waren ze... pak een beetje 3 dagen bij elkaar. Het was de helft van de selectie, was nog niet eens aanwezig. Mm-hmm. En het is een keeper. Een keeper hoeft niet 15 kilometer per wedstrijd te rennen. Dat scheelt al.
Ja.
En ze hebben dit jaar op het EK ook nog de regel dat je halverwege het toernooi, mocht er een keeper geblesseerd raken, dat je nog die, alsnog een andere keeper erbij mag nemen.
Ja.
Dus je had hem sowieso
mee. Ja, stel, eentje is geblesseerd of corona. Ja. Daardoor valt hij uit. Mag je een niet ingeschreven keeper of speler?
Nee, keeper.
Keeper mag je in laten komen vliegen.
Ja.
Ja.
En in dat geval zou dat bijzot geweest zijn. Maar als je Sillis dus had meegenomen en na de wedstrijd tegen Oostenrijk erachter was gekomen van hé, hij is gewoon niet fit, gaat hem niet worden. Dan had je altijd nog bijzot kunnen omruilen met Sillis. Maar er moet iets gebeurd zijn, want Sillis zelf zegt dat hij topfit is. En dat hij, ja, dat hij snapt er zelf helemaal niks van. Dan ga je er bijna vanuit dat er iets gebeurd moet zijn.
Maar wat voor dingen moeten er dan vanuit gaan?
Dat weet ik niet.
Dat er een heftige woordenwisseling is, want de woordenwisselingen zijn sterke punten op het moment.
Ja, dat denk ik dan. Want hij heeft zich volgens mij niet gemeld in Zeist, toch? Zullen ze?
Nee, dat mocht hij niet meer.
Nee.
Dus... hij mocht zich niet melden in Zeist.
Dus er moet iets over de telefoon gebeurd zijn of zo. Dat is het enige waar ik bij kan. Want dat die fit is.
Het was wel, heb ik begrepen, dat de communicatie daar naartoe, dat er wel zwaar ongeloof was bij Sillis, zeg maar. Want ze hebben telefonisch contact gehad, heb ik begrepen.
Ja.
En dat toen Sillis ook al een beetje uit slof is geschoten, zeg maar. Snap. Aan de ene kant heel terecht.
Ja.
En dat misschien dat die reactie van Sillis meteen op het moment al extra impact heeft gehad. Zou niet moeten mogen, maar...
Ik vind het een hele rare actie als je keeper gewoon, je eerste keeper gewoon fit is. En Sillis is absoluut geen wereldkeeper. Maar hij is toch echt wel 2 maatjes groter als wat we er nou bij hebben zitten.
Is hij 2 maten groter dan Stekelenburg?
Ja, op dit moment wel.
Ja?
Ja.
Gewoon puur omdat hij in vorm is.
Hij speelt in een betere competitie. Hij is in vorm. Hij is nog jonger. Nou is leeftijd ook niet alles. Zeker niet bij keepers, maar...
nee, zeker niet.
Maar hij is nog, hij is in vorm en speelt op een hoger niveau. Ja, hij is op dit moment wel gewoon 2 klassen beter als Stekelenburg. Dat vergeten ook mensen, maar die heeft gewoon 7 jaar het bankje warm gehouden.
Ja.
Alleen maar getraind.
Hij zegt opeens is hij er weer bij.
Ja, precies.
Überhaupt zelfs heeft de hele periode niet bij het elftal gezeten.
Ja, hij heeft überhaupt de hele periode niet gespeeld.
Ja.
Sinds dat hij geblesseerd is geraakt bij AS Roma na het WK van 2010. Hij heeft het eerste jaar daar heeft hij nog eigenlijk alles gespeeld. Het tweede jaar raakte hij geblesseerd. Ja, sindsdien heeft hij overal in Europa het bankje warm gehouden. Is in Monaco lekker aan het strand weer heeft hij gelegen. Hij heeft in Southampton lekker een visje gehaald. Hij heeft bij Everton een paar toffees gemaakt.
Ja.
Ja, maar voor de rest heeft hij de bar weinig gedaan. En eigenlijk... als Onana niet hier en daar een lekker pilletje had genomen.
Als hij niet had gedaan, had hij niet...
Dan had hij ook lekker in Amsterdam even een rondje over de wallen gemaakt.
Waarschijnlijk. Want, nou ja, we kunnen het gaan hebben. Is het terecht dat Stekelenburg er staat? Moet daar niet iemand anders eigenlijk staan?
Ja, daar kunnen we het zeker over hebben, want daar heb ik wel een mening over klaar.
Dus.
Ja, ik vind, maar die discussie heb ik ook met andere mensen al gevoerd. Die heb ik wel 2 keer al verloren, maar ten allereerste nog voor heel die keepersrel. was ik al van mening dat je Pasveer had moeten meenemen in plaats van Stekelenburg.
Ja, Pasveer is de man in vorm van Eredivisie.
Ja, dat is op dit moment, heeft hij het beste seizoen gehad als keeper zijnde.
Ja.
En als je dan toch voor een keeper uit de Eredivisie gaat, had je in mijn optiek Pasveer mee moeten nemen. En dan natuurlijk valt er wat voor te zeggen, ja, maar ja, Stekelenburg heeft ervaring, die heeft een WK-finale gespeeld. Maar als je dan terug gaat kijken op zijn carrière, heeft hij alleen maar ervaring met op de bank zitten.
Op de bank zitten? Ja, twee grote eindrondes heeft hij meegedaan. Ja,
Krul heeft ook een grote eindronde meegedaan.
En zeer belangrijk geweest.
Ja, dat waren alleen penalties, maar hij is wel mee geweest en hij is daar belangrijk geweest. Maar goed, hij heeft voor Stekelenburg gekozen, daar valt misschien nog wel wat voor te zeggen. Ik vind van niet, maar misschien valt er wat voor te zeggen.
Ik snap het aan de ene kant wel. Ik ben wel eens met jou. Stiekem over dat Pasveer eigenlijk had meegemoeten. Maar ik snap het wel dat hij zegt, we nemen Stekelenburg mee. Gewoon ervaring. Ja, prima dat hij bank heeft gezeten. Maar je kan ook ervaring oplopen met op bank zitten. En dan in ieder geval, laten we zeggen, ambiance ervaren. En dat meegeven aan de... Want er zitten veel jongere spelers bij, hè? Dat moeten we niet vergeten.
Nee, natuurlijk.
Dat kan heel waardevol zijn.
Dat kan zeker. Maar dan vervolgens, laat ik het zo zeggen, wie vind jij dat er moet keeper, Krul of Stekelenburg?
Ja, oprecht? Ik heb geen idee. Het lastige vind ik, ik weet het niet. Maar aan de ene kant zou ik zeggen, doe maar Krul. Ik weet niet, maar dat is misschien meer gevoelskwestie.
Ja, voor mij is het duidelijk Krul. Die heeft het hele seizoen in mijn optiek toch wel in een betere competitie gespeeld als Stekelenburg. Misschien dat eigenlijk alleen Ajax, PSV en Feyenoord ook kampioen worden in de championship. Maar de rest heeft het toch ook heel zwaar daar.
Waarschijnlijk wel.
En Krul heeft daar een fantastisch seizoen gespeeld. Hij heeft daar alles gespeeld. Dus hij is eigenlijk al het hele seizoen in vorm. Hij heeft alles gespeeld en Stekelenburg heeft bij Ajax pak een beetje 10 wedstrijdjes gespeeld. Waarvan hij in de Champions League niks te doen heeft gehad. Dus daar kan je hem niet op beoordelen. En in de laatste 5 wedstrijden heeft hij hier en daar een keer een reddingje tegen VVV Venlo moeten maken. Maar ja, dat is ook niet...
Dat is niet je van het.
Nee, precies. En Krul heeft gewoon alles gespeeld, heeft goed gespeeld. Dus in mijn optiek moet het Krul worden. Maar ja, het probleem is, hij heeft nou tegen Schotland is hij met Krul gestart. En hij heeft al aangegeven tegen Georgië start ik met Stekelenburg. Dat geeft weer onrust in die selectie. En keeper, dat moet de rust zelf zijn. Dat moet de basis van het rust zijn. Je moet goed met zijn verdediging overweg kunnen.
Maar dat is een van de redenen waarom de boer zegt, ik zou al graag Stekelenburg willen. Omdat hij een en al zijn uitstraalt voor veel mensen. Dat zeggen ook veel medespelers.
Ja, dat klopt wel. Maar als je dan naar Engeland kijkt, is Krul daar ook rust zelf. Alleen het probleem met Krul in het Nederlands elftal is altijd wel geweest dat hij nooit echt het vertrouwen heeft gehad. Hè? Dat hij nooit echt de kans heeft gekregen om daar rust zelf te zijn.
Nee.
Nu ook weer. Nou moest hij afgelopen woensdag moest hij met 180 voltage in zijn benen moest hij daar spelen om de plekje tegen Oekraïne op te eisen. Ja, dan ga je niet beter van keepen.
Zeker niet.
En dat heb je denk ik bij die 1-0 ook wel gezien. Ik vond het twijfelachtig of hij er wat aan kon doen. Ik denk dat Stekelenburg hem namelijk ook niet gehad had.
Laat het zo zeggen. Ik zou hem zelf echt niet hebben. Zeker niet. Maar als je verwacht dat de keeper in vorm is, dan mag je wel overwegen dat het Krul hem zou hebben eigenlijk stiekem.
Ja.
Je mag er niet voor de volle, hoe ik het zag, niet voor de volle 100%, maar 60% mag je ervan uitgaan dat hij die heeft.
Ja, misschien wel. Het is wel een lastig balletje hoor. Hij komt van ver.
Zeker.
Hij komt van ver, waardoor je zegt van, hey, je kan hem lang zien aankomen, dus je moet hem hebben. Maar hij schiet hem wel hard en ook toch wel vrij in het hoekje hoor.
Ja.
Ik vond het lastig of hij hem nou, of dit nou een beetje zijn schuld is of niet. Dat vond ik lastig. Maar, daarover gesproken, Stekelenburg, die mag het dus zondag tegen Georgië laten zien.
Ja, Georgië.
De laatste oefenwedstrijd voor dat het om het echie gaat. Dus wat denk jij? Gaat hij weer 5-3-2 of 3-5-2 spelen? Gaat hij weer met Woutje spelen? Wat denk je?
Eén ding wat ik stiekem misschien toch wel zeker weet, is dat het wel 5-3-2 wordt. Eigenlijk. Er is veel gesproken over dat 4-3-3 gebeuren, maar je gaat niet zo druk daarmee bezig zijn in de voorbereiding. En,
nee. En
50% van je kans, zeg maar, om het in te slijpen in een echte wedstrijd.
Aan je voorbij laten gaan.
Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon weer 5-3-3-2 wordt. Ja, en hoe dit Woutje Weghorst. Ik gok gewoon op ja.
Ik denk dat hij iets heel verrassends gaat doen.
Nou.
Ik denk dat hij met Depay en Gakpo gaat spelen.
Want?
Ik denk dat hij de keuze voor Weghorst al gemaakt heeft. En ik denk dat hij... Kijk, wissel je Wout voor Luuk of Luuk voor Wout. Dan breng je eigenlijk twee keer dezelfde soort spelers in.
Ja, dat is geen tactische wissel.
Nee, precies.
Het gebeurt gewoon precies hetzelfde op het veld.
Het kan ook Malen zijn hoor, maar ik denk dat hij voor Gakpo kiest. Ik denk dat hij ook nog even wil testen hoe het is als hij dan, als het net niet lekker loopt, die lange ballen komen niet aan. Hoe het dan is om de twee technische spelers te hebben staan met... Ik denk dat hij dat...
Maar dat vind ik een heel goed punt. Alleen ik denk niet dat hij dat vanaf de basis doet.
Nee, dat zou kunnen dat hij dat inderdaad pas later in de wedstrijd doet.
Tweede helft pas gaat gebeuren. Zeker als we goed luisteren naar dat de samenwerking toch niet optimaal is nog tussen Memphis en Weghorst.
Maar ik denk stiekem ook dat hij Depay ook wel een beetje wil sparen. Ik denk dat hij alle grote namen een beetje wil sparen voor de wedstrijd tegen Oekraïne. Want ja, kijk, we hebben op papier een aardige selectie. Maar... Raakt Frenkie de Jong zondag geblesseerd, dan heb je toch alweer een heel groot probleem.
Zeker.
En dan Gravenberg is natuurlijk een fantastisch talent.
Zeker.
Maar om nou te zeggen dat hij daar al gelijk op dat niveau is, nee, zeker nog niet.
Nee. En kunnen we wel zeggen, is een fantastisch talent. Maar er zitten wel verschillen tussen Gravenberg en Frenkie de Jong überhaupt qua speelstijl.
Ja, sowieso.
Ook.
Maar ja, ik denk... dat hij met een verrassing uit de hoge hoed komt.
Oké, okay. Benieuwd.
Denk ik. Ik denk, hij gaat sowieso met Stekelenburg starten. Ik denk ook dat hij sowieso 60 minuten aan Daley Blind gaat geven.
Die gaat sowieso spelen.
Die moet gewoon weer een beetje wedstrijdfit worden. En het is te riskant om dat op het echte eindtoernooi te doen.
Tuurlijk. Dus wat hij kan geven aan Blind, geeft hij aan Blind.
En ik denk dat hij De Ligt even op bankie houdt.
Ja. Gaat hij nog iets met Ake doen, denk je?
Ja, Ake mogelijk. En ik denk dat hij De Vrij dan ook op de bank houdt en dat hij Veldman erin zet.
Gewoon op de andere drie centrale.
Ja.
Ja?
Dumfries speelt denk ik wel.
Maar gewoon hop, andere drie centrale verdedigers. De standaard, jullie moeten het maar weten. Eigenlijk. En we gaan niet meer verder oefenen.
De Vrij die moet het sowieso weten, want die speelt nu al 2 jaar bij Inter, speelt hij dat systeem.
Ja.
Dus van De Vrij moeten we vanuit kunnen gaan, die moet dat naadloos kunnen spelen.
Ja.
De Ligt kan dat ook naadloos spelen, alleen moet hij wel aan de goede kant staan.
Ja, hij moet gewoon aan de rechterkant
staan. En dat gebeurt ook als Daley Blind centraal echt in het midden komt te staan.
Ja.
Dan gaat hij gewoon weer lekker naar de rechterkant, heb je daar geen problemen meer mee. En ja, Blind voor Blind, die kan overal spelen. En ik denk dat het echt een heerlijke rol voor Blind is om in balbezit omhoog te gaan en in balverlies naar beneden te gaan. Ik denk dat dat op zijn lijf geschreven is.
Zeker.
Ik denk dat hij na afgelopen wedstrijd toch Patrick van Aanholt nog een kans op de back heeft. De linksback.
Ja, is wel wat voor te zeggen.
Maar ik denk dat hij wel uiteindelijk, kijk, het ligt natuurlijk een beetje aan zondag, maar ik denk dat hij uiteindelijk wel voor Wijndal kiest.
Ja, die staat wel vast bij nou. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Alleen als we kijken naar de hele voorbereiding, et cetera. Hij heeft zich gewoon laten zien. Hij is de man.
En ik denk dat hij stiekem ook nog wel een verrassing uit de hoge hoed komt. Dat hij Hij speelt nu 5-3-2. Met dat hij de Roon nog in de punten achter heeft, geloof ik, toch?
Dat is de bedoeling, ja.
Ik denk dat hij die punt omhoog gaat zetten en dat hij of Klaassen of Van de Beek erin zet.
Voor de Roon.
Ja, want in de groepsfase heb je helemaal geen... Kijk, Oostenrijk en Oekraïne mag je zeker niet onderschatten. Zijn prima teams. En die kunnen je ook zomaar opeens 2-1 verslaan. Maar ik denk dat je tegen in de poolfase, dat je met een nummer 10, dat je daar meer aan hebt dan dat je nog dat extra slot op de deur hebt. Terwijl je op papier al 5 verdedigers hebt staan.
Nou, ik denk sowieso, als Blind gaat spelen, wat moet je met het punt naar achter nog?
Nee, precies.
Dat is echt een grote onzin, want Blind is degene die die rol dan gaat gedeeltelijk gaat invullen.
Ja, precies. Kijk, en na de groepsfase, als je die doorkomt, kijk, dan kan je weer met die punt naar achter. Tenminste, dan zou je er gewoon wel weer in kunnen bouwen.
Ja.
Als je tegen de Bruno Fernandes van deze wereld speelt, is het wel handig als er daar iemand op staat.
Ja, dat is wel handig.
En Wijnaldum kan hoop, maar ik denk dat je die rol niet aan hem moet geven. En ik denk dat je dat perfect aan de Rone, die kan zich de hele wedstrijd aan hem vastbijten. En,
moet hij het alleen wel doen.
Moet hij het alleen wel doen.
Hij kan het wel, moet hij het wel doen.
Ja, het middenveld staat dus op 2 plekken sowieso vast. En dan is het alleen nog de vraag, gaat hij met de punt naar voren of de punt naar achteren. Dus wordt het of de Rone of Klaas of de Van de Beek. In mijn optiek.
Ja, dan zegt hij niet van, we zetten Gini 10, zeg maar. Dus die meer naar voren, zoals die rol die hij bij Liverpool heeft gehad. En dan zetten we de Jong en Gravenberg neer. Nee,
Gravenberg is er nog niet klaar voor.
Ah, ik heb veel gehoord. Dit gaat een week, gaat de doorbraak van Gravenberg worden.
Ja, maar hij is er nog niet klaar voor. En ik denk dat de Boer toch een iets hogere pet geeft dan Van de Beek. En als Van de Beek stiekem in die vorm komt, waar hij ook zeker bij gebaat is om een mooie transfer deze zomer te maken, van die bij Ajax had. Ja, dan, ik zeg niet dat hij de nieuwe snijder wordt op de WK 2010, maar dan zou hij zomaar 5 keer kunnen prikken,
hoor.
Dan zou hij zomaar 5 keer kunnen prikken, hoor.
Ja, dat is het, hè. Daar is hij goed in. Zijn we alleen een beetje vergeten dit jaar,
ja.
Denk ik.
Ze zijn het niet vergeten, zelfs dat er alleen een Portugees rondlopen die toch nog wel 2 klassen beter is.
Ja.
En de spitspositie, ja, die staat op 1 plek sowieso eigenlijk al vast. Depay die speelt hoe dan ook.
Memphis speelt.
Al moet hij met Kruk het veld op, hij staat daar. En die andere plek, dat wordt afwachten.
Ja, sowieso is die plek altijd een beetje systeemafhankelijk.
Ja, sowieso. Want gaat hij 4-3-3 spelen, dan kan deze hele opstelling die ik hier net gemaakt heb helemaal de prullenbak in.
Ja.
En dan kan je
maar dan zie ik weinig... ik gok, als toch 4-3-3 wordt gespeeld, zie ik weinig kansen voor Weghorst of de Jong.
Zeg maar. Ja, ik ook. Dan krijg je gewoon een...
Want dan wordt het Memphis die er staat.
Even een pinchhitter die je de laatste kwartiertje, 20 minuten erin brengt. Ja. Om lange ballen te pompen. Maar dan wordt het ook, je aanval wordt dan ook wel erg matig, hoor. En dan heb je Depay in de spits. En dan wat je dan op de flank hebt rondlopen, is ook geen wereldklasse, hoor. Berghuis. Nou, als jij 1-1 tegen Oekraïne in de 85e minuut gaat, dan schopt hij er eentje terug naar Kiev.
En dan even rode kaart erbij, hoppa.
En dan moet je nog 2 wedstrijden, dus dat schiet niet op. En aan de andere kant kom je dan bij Promes uit, of Gakpo. Dan hoop ik dat hij voor Gakpo kiest. Groot talent, maar ja, het is ook nog geen nieuwe Arjen Robben, dus. Nee. Ik denk dat de enige conclusie is dat we het zondag maar moeten zien.
We gaan het zien.
Ja.
We zijn benieuwd.
Zeker.
En dan als het zondag is geweest, dan
komt er weer terug. Nieuwe.
Ja. Ja.
Bedankt voor het luisteren.
Dat was hem weer voor deze keer.
Na de volgende wedstrijd komen we weer terug met een gloednieuwe.
Dan zullen we weer terugkijken, vooruitblikken, het circus bekijken. En ja.
Er staat er nog 1 ding te doen en dat is me allemaal even delen met al je vrienden. Dan zien we jullie de volgende keer.
Thanks. Ciao.